Wie is toch deze? Wie is dat? Opdat we in hem geloven mogen. Om te spreken met de woorden van de blindgeborene. Het is merkwaardig genoeg dat die dingen waar kennelijk velen van ons zoveel moeite mee hebben. Terecht of ten onrechte, dat doet er helemaal niet toe. Maar het is merkwaardig dat die waarheid van dat Jezus Christus ons in alles gelijk is geworden en dat hij kwam in gelijkheid des zondigen vlees om de wil van God te vervullen, dat die waarheid bepaald niet systematisch in de Bijbel uiteen wordt gezet. Daar is ook geen enkele reden toe, denk ik, achteraf. Want het is zo'n vanzelfsprekende zaak, zo'n duidelijke zaak ook. Wij leren, God werd mens. Wij zeggen dat iets te kort en daarom wellicht wat onnauwkeurig. Maar niettemin, dat is de essentie van de Bijbelse boodschap, dat waar de mens niet in staat was op te klimmen tot God, om de goddelijke natuur deelachtig te worden, God afdaalde naar de mens en de menselijke natuur deelachtig werd. Ik hoop dat u merkt dat ik Bijbelse uitdrukkingen reeds weer citeer. Het was immers de bedoeling dat wij der goddelijke natuur deelachtig zou worden. 2 Petrus 1, een van de eerste versen. Het was onmogelijk, de mens kon niet zeggen in zijn hart, laat ons ten hemel opklimmen, enzovoort. Hij kon het wel zeggen, maar er kon niks van terechtkomen. Want dat was weer Romeinen 9 en Deuteronomium 30. En wat er gebeurd is, is dat God inderdaad tot ons is afgekomen. Dat is wat wij, zoals eerder gezegd, rond kerstfeest inderdaad gedenken. En dat is die grote Bijbelse waarheid, waardoor God tot ons gekomen is, opdat hij ons mensen tot God zou brengen. En zelfs zou brengen in de hemel, voor zover het tenminste over onze bedeling gaat. Een van de belangrijkste schriftgedeelten in dit verband, waar dan tamelijk systematisch wat uiteengezet wordt, is Filippenzen 2, maar op voorhand vestig ik uw aandacht op dat dat gedeelte waar we ons mee bezighouden nu dan, dat gedeelte wat spreekt over de Heer Jezus Christus, over zijn vernedering en verhoging, Filippenzen 2, dat gedeelte eigenlijk een lange tussenzin is en eigenlijk alleen maar dient als voorbeeld. Want in werkelijkheid, de Filippenzen brief, of laat ik dan eerst dit zeggen, de Filippenzen brief is in elk geval die brief waarin uitgebreid gezegd wordt dat ook wij alle dingen schade en drek zouden achten om Christus te gewinnen, opdat wij hem zouden kennen. En dat staat er een paar maal achter elkaar, om hem te kennen. Maar vervolgens dan zeg ik dat deze Filippenzen brief zich in het bijzonder bezighoudt met de dienstbaarheid in het algemeen en de lijdzaamheid, de bereidheid tot lijden, met een lange ei, wel te verstaan, van de gelovigen in het bijzonder, waarbij wij als gelovigen de Heer zouden dienen, want ons is uit genade gegeven, Filippenzen 1 vers 29, ons is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. En de gedachte is dan dat wij daarbij in dat leven als gelovigen, in onze dienstbaarheid aan hem, in ons lijden ook voor hem, waarbij sommigen zich helaas niets kunnen voorstellen, maar hopelijk komt dat nog. Dat meen ik. Dat we in dat lijden voor hem een voorbeeld zouden nemen aan hemzelf. Aan de Heer Jezus zelf. En dan wordt ons tussen neus en lippen door in een stuk of 5 versjes, om zo te zeggen, wordt ons de Heer Jezus geschilderd. Kort. Maar wel systematisch. Voor alle duidelijkheid, uiteraard, want dient als voorbeeld. Als voorbeeld voor ons. Dat is waar het echt over gaat. Niettemin staat er dan, in het algemeen, dat wij dat gevoelen zouden hebben, deze gezindheid uit vers 5 van Filippenzen 2, dat wij een gezindheid zouden hebben zoals die van Christus. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. En begrijp je me goed, voor gevoelen vul ik meteen in gezindheid. En eigenlijk is dat ten onrechte, want het woord gezindheid komt net zo goed in de Bijbel voor. Het punt is namelijk dat dat gevoelen weliswaar rechtstreeks van doen heeft met de levensinstelling, met de gezindheid, de gerichtheid van iemand. Maar er staat gevoelen. Dat wil zeggen, dat gaat absoluut niet buiten onze gevoelens om. De vertaling is heus goed. Het heeft met onze emoties te maken. Het heeft met onze gevoelens te maken. Gevoelens die ook alles van doen hebben met dat lijden, zoals het in deze brief uitgebreider beschreven wordt. En ik vestig uw aandacht dan maar op dat een mens niet kan lijden als hij geen gevoelens heeft. Maar het probleem van die gevoelens is dat het inderdaad lijden met zich meebrengt. Hebben jullie dat nog? Men kan alleen voor Christus lijden als men Christus in het hart heeft. Als het deel uitmaakt van ons wezen, niet alleen van ons denken, objectief, maar van onze gevoelens, subjectief. En daarom grijpt het zo diep. En daarom raakt soms iemand in paniek als hij het een en ander hoort. Is zo. Begrijp diep. Het is niet maar in het hoofd. Het is maar niet intellectuele kennis, met een groot woord. Maar het gaat tot in het hart. En het snijdt in ons wezen. Het verandert ook ons wezen. Ik ben me dat heus goed bewust. Maar dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. En nou niet meteen zeggen, ja, gevoelen van Christus Jezus, die was God. Dat is voor ons onhaalbaar, onbereikbaar. Nee, zegt de Bijbel, die was in de tijd die hier tot voorbeeld gesteld wordt althans, die was in zijn omwandeling op aarde mens, met menselijke gevoelens, met menselijke overleggingen, met menselijke affecties, met menselijke afkeer enzovoort. En vooral met menselijke onzekerheid. Want dat is een menselijke eigenschap. Dat komt samen met de belangrijkste menselijke eigenschap die wij kennen in deze wereld, onder de zon. Wij zeggen, de mens onderscheidt zich van alle andere dieren doordat hij intelligent is. In de praktijk valt het tegen, zeg ik er altijd bij, ik kan het nooit nalaten. Maar we zeggen, mens is intelligent, maar intelligentie brengt tegelijkertijd onzekerheid met zich mee. Daar hebben dieren geen last van. In het algemeen niet namelijk. Misschien leg ik u dat nog eens uit, maar het gaat te ver buiten het onderwerp, denk ik. Dus ik leg het dan maar niet weer uit. Maar zo is dat nou eenmaal. Brengt onzekerheid met zich mee. Zal ik dit, zal ik dat? Ik zou zus kunnen, ik zou ook dat kunnen. En ik heb nog een paar alternatieven. Welke kies ik? Als je dom bent, heb je daar geen problemen mee. Dan sukkel je gewoon voort. Met een zekerheid die gebaseerd is op een gebrek aan inzicht. Ja, sorry. Nou goed. Maar u weet dat de Heer Jezus niet alleen mens was, maar een intelligent mens. Dat in elk geval. En ongetwijfeld de meest wijze die hier ooit rondgelopen heeft. Als je nou verschil wil weten tussen de Heer Jezus op aarde en ons, dan is het in de eerste plaats, denk ik, gelegen in zijn wijsheid. Maar niettemin, er staat dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Wij praten hier, we hebben hier gesproken over dat gevoelen in de Heer Jezus was wat ook in ons is. En we hebben er moeite mee, maar de Bijbel zegt het veel sterker. In ons zou het gevoelen zijn wat ook in Christus Jezus was. Hetgeen alleen kan, als dat haalbaar is. En het is haalbaar. En daarna pas wordt de vraag beantwoord, nou hoe was dat dan? Nou, gevoelens zijn moeilijk te beschrijven. Ik excuseer me ook altijd, ik heb al de grote moeite om ze woorden te brengen. En naarmate mij het lukt, kan ik niet meer uit mijn woorden komen. Ik begrijp het als een handicap, maar het is ook wel een gemak eigenlijk. Dan hoeft het ook eigenlijk niet. Maar als de Bijbel dan de gevoelens van de Heer Jezus moet beschrijven, dan wordt in plaats van die gevoelens, wordt zijn doen en laten beschreven. Want gevoelens komen naar buiten, komen tot uitdrukking in iemands wijze van doen. En wat er dus beschreven staat is gevoelen het welk in Christus Jezus was zouden wij moeten hebben. Hoezo dan? Nou staat er, hij was, en ik lees het niet altijd meteen helemaal letterlijk voor, omdat ik dan dikwijls ook zoveel moet uitleggen, maar er staat, hij was de gestaltenis Gods. Vers 6. Die in de gestaltenis Gods zijnde, enzovoort. En u weet wat er volgt, vers 7 namelijk. Ik zet de versen wat anders naast elkaar, voor het gemak doe ik dat. Om het niet al te moeilijk te maken. Hij was de gestaltenis Gods, maar vers 7 zegt, hij heeft de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen. God is de hoogste Heer en meester die er bestaat. Hoger is er niet. En in plaats daarvan, hoewel hij de gestaltenis Gods was, let op dat er niet staat zoon of iets dergelijks, maar gewoon de uitdrukking van Gods wezen, dat was hij voor zijn menswording dus inderdaad de gestaltenis Gods. Het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid, dat is hij nu, dat was hij voor zijn menswording. Hij is het geworden bij zijn opstanding, hebben we van de week al gezien in Hebreeën 1. En hier staat dat hij dat was voor zijn menswording. Het enige optie die dan nog overblijft is dat hij dat dan kennelijk niet was in de dagen dat hij hier op aarde leefde. Je moet van erg goede huizen komen, wil je daar wat aan kunnen veranderen. Zo is het gewoon, dat is wat er staat. Die de gestaltenis Gods was, maar hij nam de gestaltenis van een dienstknecht aan. Niet hij vermomde zich als een dienstknecht, hij werd een dienstknecht. En zij, dus een van die 85 versen, de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, hoewel je dat van de zoon des mensen mocht verwachten, vanwege het koninkrijk wat hij kon opeisen enzovoort. Maar hij zei, de zoon des mensen is gekomen om te dienen. En op kleinere schaal tot zijn discipelen zei hij, gij noemt mij Heer en Meester en gij zegt wel, gij hebt recht, want dat is wat ik ben. Maar aangezien je dan dus niet meer bent dan ik, en aangezien ik, uw meester, een dienend werk doe, en hij zal dat minstens 2000 jaar lang blijven doen, in ieder geval tot en met vandaag, betekende dat ook deze discipelen en ook wij vervolgens dienend werk zouden verrichten, want onze meester verricht nog steeds dienend werk. Heb u dat? Hij werd een dienstknecht, niet hij doet zich voor als een dienstknecht. Hij werd een dienstknecht en verrichtte dienend werk, daadwerkelijk. En vervolgens staat er ook dat hij gode even was, of gode even gelijk was. En even en gelijk is gewoon hetzelfde. Weer in vers 6. Hij was gode even, hij was gode gelijk, hij was God namelijk. Zoals op andere plaatsen gewoon expliciet staat. Maar is de mensen gelijk geworden. Let op die formuleringen. Hij was de gestaltenis Gods en hij werd de gestaltenis van een dienstknecht. Hij was Gode gelijk en hij werd de mensen gelijk. Alles wat wij proberen af te doen aan de gelijkheid van de Heer Jezus met de mens in het algemeen, doen wij dus tegelijkertijd af aan de Godheid van Christus. Hebben we die vooral? Ik zal het korter zeggen. Wanneer wij de mensheid van Christus in twijfel trekken, trekken wij op dezelfde wijze de Godheid van Christus in twijfel. Hij was God gelijk en is de mensen gelijk geworden. Als dat de mensen gelijk niet betekent dat hij volkomen mens was zoals u en ik, dan betekent God gelijk dus ook dat hij niet echt God was. Hooguit God in een vermomming. Heb je dat nog? Dat zijn sterke woorden, je kunt er gewoon niks anders van maken. Ik zeg het niet om het u in te peperen, ik zeg het voor mijn excuus. Ik kan u niks anders vertellen, dit is wat er staat. Hij was God gelijk, hij werd mensen gelijk. Het is precies dezelfde termen. Als we de Heer Jezus kennen als God, die te prijzen is tot in alle eeuwigheid, als onze grote God en zaligmaker, Christus Jezus, dan kennen wij hem net zo goed uit de schriften als de mens. Op precies dezelfde wijze. En dus, Hij was in de gestaltenis Gods en hij was Goden gelijk. Hij nam de gestaltenis van een dienstknecht aan en werd de mensen gelijk. En de ene zin die ik nog heb overgeslagen zegt, en hij heeft dat geen roof geacht. Ik weet dat het er wat ongelukkig staat, maar ga nou niet in uw Bijbel kijken hoe ongelukkig. Dat doet u straks, man, als u daar interesse voor hebt. Maar het staat, die zin staat op een wat ongelukkige plek. Maar de gedachte is gewoon, al wat hij had in de hemel werd hem ontnomen of gaf hij op, want dat laatste vooral gaat het om, hij gaf het op, vrijwillig, en hij werd mens. En hij beschouwde dat niet als diefstal. Heb je dat nog? Hij volbracht de wil van God. Hij had kunnen zeggen van ja, het is me allemaal ontnomen, maar zo zag hij het niet. Hij gaf het op. En bij andere gelegenheid zingen wij, Ik gaf mijn alles op voor Jezus. Dat is waar het over gaat. En dan zijn we zijn navolgers. Al wat wij hier hebben, zouden wij schade en drek achten. Niet omdat het dat is, want dat geloof ik ook niet. Maar verhoudingsgewijs is het dat. Opdat wij Christus zouden gewinnen. En Christus gaf alles op wat hij had, niet omdat het schade en drek was, maar hij gaf het op om er iets beters voor in de plaats te krijgen en om de wereld met God te verzoenen, want God was in Christus de wereld met zich verzoenende. En daarvoor moest hij wat opgeven. En als gevolg daarvan, min of meer logischerwijze, wordt ons gevraagd om ons eigen leven, om onze eigen rechten, die we niet ontkennen, die ik ook niet ontken, maar om ze vrijwillig op te geven. Het te laten voor wat het is. En ons leven, ons lichaam aan onze God ter beschikking te stellen. Opdat we er iets beters voor in de plaats terug zouden krijgen. Dat is het simpele evangelie wat ik u nu sta te vertellen. Toch? Nou goed. Wat staat er dan? Wij zouden diezelfde gezindheid hebben. En dus bereid zijn om op te geven wat wij hebben, om een leven te leiden van dienstbaarheid aan anderen, en in de eerste plaats aan Christus, maar daarmee in de praktijk aan anderen, enzovoorts. Om het lijden dat er het gevolg van is, op ons te nemen, om onrecht te lijden, om ons te laten veroordelen dan door wie dan ook. En wat God verhoede, eventueel zeg, om, zelfs om ons ter dood te laten brengen. En er zijn er miljoenen omgebracht in de loop der eeuwen. Om hun geloof. En die waarheid valt dus niks te tornen. Dat was opdat zij een betere opstanding verkrijgen mochten. Dus ze gaven hun leven op. Niet omdat het niks waard was, maar om er iets beters voor terug te krijgen. Omdat men die belofte van God ontvangen had en omdat men het voorbeeld had van de Heere Jezus zelf. Die zichzelf overgaf en opgaf. Zijn rechten opgaf. En het ook niet nodig vond om zichzelf te verdedigen. Op geen enkele wijze. Omdat hij zich overgaf in de hand Gods. Dat is waar het over gaat. Geloof. Vertrouwen op Gods beloften. Daar gaat het om. Die beloften Gods die in Christus zijn. Ja en amen. En dat is nog het einde van het verhaal niet. Want ook in zijn leven op aarde als mens en als dienstknecht zocht hij niet zichzelf. Getuigde hij niet van zichzelf. Probeerde hij niet zijn eigen koninkrijk hier op aarde op te bouwen of een godsdienst te stichten of zijn recht te verkrijgen of wat dan ook. Maar in tegendeel, in gedaante gevonden als mens, vers 8. In gedaante gevonden als mens, heeft hij zichzelf vernederd, in de zin van onderworpen. Heeft hij zichzelf vernederd, maar dat was een vernedering. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Dat wil zeggen ook de mens. Jezus van Nazareth gaf op wat hij had. En vergis u niet, Sommigen, ja, ik zeg het altijd zo scherp. Laat ik het anders zeggen. De christelijke mythe houdt ongeveer dit in, dat de Heer Jezus geboren werd arm als de raven, met een arme timmerman of zo, als zijn vader in Bethlehem enzovoorts. Dat soort dingen meer. En dat hij... En dat als er staat, hij had geen plaats om zijn hoofd neer te leggen, dat hij dat niet betalen kon enzovoorts. Dan moet ik u zeggen, dat is een mythe. Wel een christelijke mythe, maar het is een mythe. En ik denk niet erg christelijk en zeker niet bijbels. Dan hebben wij nog niet al te veel nagedacht over wat de schrift van hem zegt. Hij werd geëerd als de rechtmatige erfgenaam van de troon. Hij werd met alle respect aangesproken als Jezus, gij zonen Davids enzovoorts. En wat wij zien als een arme timmerman, had net zo goed een grote projectontwikkelaar kunnen zijn, of een aannemer, of iemand die in onroerend goed zit. En dat zijn gewoon de rijkste mensen die er zijn, laat me zitten. En van zijn familie, dat weet u misschien niet, maar dat vertel ik dan zo. Ik geloof dat zijn familie zich ook bezig hield met rederij. En dat heb ik eens nagevraagd aan de een of andere Griek. Dat schijnt ook lucratief geweest te zijn. Arm waren die mensen niet. Integendeel. Maar wat hij had, gaf hij op. En zelfs zijn troonsrechten hier op aarde gaf hij op. Het respect wat hij verdiende, eiste hij niet op. Hij stond niet op zijn strepen. Hij deed ook niks om zijn reputatie hoog te houden of op te bouwen. Integendeel. Hij plukte hier en daar iemand uit de vijgenboom en zegt, vanavond deed ik bij jou. Zoiets. En hij at met hoeren en tollenaren enzovoorts. En hij werd er om belasterd. Niet dat het iets uitmaakt, want wat hij ook deed, hij werd er altijd om belasterd. Omdat tegen zijn woord niks in te brengen was. We pakken ze hem op de persoon, heet zoiets. Nou goed, gebruikelijke gang van zaken, denk ik altijd, maar vooruit. Maar het is deze Jezus van Nazareth die ook op aarde opgaf wat hij had. En hij gaf het vrijwillig op, ter wille van de dienst aan zijn vader in de hemel. En hij kon zeggen, naar eer en geweten blijkbaar, wat ik doe, heb ik de vader zien doen. Het zijn de werken van mijn vader. En wat ik spreek, spreek ik niet van mijzelf. Het zijn de woorden van mijn vader. Toch? Zo was dat. En dus, in gedaante gevonden als mens, heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. En vergis u niet, gehoorzaam wil natuurlijk zeggen dat hij deed wat hem opgedragen was, maar het betekent in de eerste plaats dat hij vertrouwde op wat er gezegd werd. Dat is ongeveer hetzelfde. Gehoorzaamheid is in de Bijbel namelijk een eenvoudig synoniem voor geloof. En gehoorzamen is geloven. En ongehoorzaam zijn wil zeggen ongelovig zijn. En we zien dan dat bijvoorbeeld Israël, dus Hebreeën 3, maar ik heb het al zo vaak aangehaald, dat Israël in de tijd niet kon ingaan in het beloofde land vanwege hun ongeloof, vanwege hun zonde, vanwege hun ongehoorzaamheid. Dat zijn de drie woorden die aan het eind van Hebreeën 3 daarvoor achtereenvolgens gebruikt worden. En waarover gesproken wordt is dus over die grote deugd, want ik weet zo gauw geen andere term, die grote deugd van de Heer Jezus. Wat heeft hij gedaan waardoor wij tot God konden komen? En dan roepen wij meteen, natuurlijk roepen wij meteen, hij leed en stierf voor onze zonden en dat is waar. Maar in essentie zouden wij een ander antwoord moeten geven. Wat deed hij? Om de wil Gods te volbrengen. Wat heeft hij gedaan opdat de wereld met God zou verzoend worden? Nou, eigenlijk moet je zeggen niks. Maar dat is een andere term voor. Geloven. Vertrouwen op het woord Gods en daaruit leven, daaruit denken in de eerste plaats hoor. En dan daaruit leven en dus daaruit handelen. Dat is wat hij gedaan heeft. En dat is de grote boodschap over de Heer Jezus Christus. Een boodschap die volstrekt onbekend is Ik denk niet dat ik overdrijf. Ja, bij u valt het wel mee. Mag ik aannemen, maar soms denk ik ook, ja, dat komt omdat ik het elke keer weer loop te roepen. Ik meen dat. Het is een waarheid die volstrekt ondergesneeuwd is en niet gekend wordt en bovendien zelfs uit de Bijbel wegvertaald wordt. Die waarheid namelijk dat Jezus van Nazareth in de eerste plaats gelovig was. Namelijk zich onderwierp aan het woord Gods. Hij bestudeerde dat woord, hij nam het tot zich, hij maakte het zich eigen en hij leefde daaruit middels consequentie. Hij stierf daaruit. Als de Heer Jezus niet... Ja, kijk, ik kan dit alleen zeggen als u denkt aan de Heer Jezus als mens. Als u dat niet in de gaten hebt, dan valt het niet eens uit te leggen. Als de Heer Jezus niet vertrouwde op het woord Gods, dan zou hij zich niet hebben laten kruisigen. Dat doet geen mens. Dan zou hij zich verdedigd hebben tegen de notabene valse aantijgingen tegen hem. En er waren er getuigen genoeg geweest die hem daarin hadden kunnen bijstaan. Toch? Gewoon ook als mens. Maar hij deed het niet omdat hij zich onderwierp aan het woord Gods. En omdat hij ervan uitging dat als hij verlost moest worden, dan moest God zelf dat dan maar doen. Want er stond in Gods dienst. En waar iemand zich onderwerpt aan een meester, wordt die meester verantwoordelijk. En waar wij slaven zijn, is onze meester verantwoordelijk voor ons. Omdat we zijn eigendom zijn en hem dienen. En waar de Heer Jezus zijn vader in de hemel diende, was zijn vader eventueel verantwoordelijk om hem te helpen. En om uit te redden uit de banden des doods. Met opzet zeg ik het zo, zijn termen uit de psalmen. Gelegd in de mond van de Heer Jezus, uiteraard. Verlos mij. Geef mij een rein hart. Neem uw Heilige Geest niet van mij. Waarom bent u verre van mijn verlossing? Want ook zo'n gebed impliceert toch dat de Heer Jezus zijn verlossing verwachtte van God in de hemel en van niemand anders. Gehoorzaamheid was dat. Gehoorzaamheid tot de dood des kruises. En wat de schrift ons leert is dat wij behouden worden door het werk van Christus. Zo zeggen wij het ook. Maar als u mij zou vragen, maar wat is dan het werk van Christus? Dan zeg ik vanavond, maar ik zeg het meestal, zijn geloof. Daar heb ik altijd even iets moeite mee om de eenvoudige reden dat geloof geacht wordt juist het tegenovergestelde van werken te zijn. Maar ik weet nou helemaal niet hoe ik het anders moet formuleren. Zijn geloof. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Wiens geloof? Uit het onze zeggen we dan, want wij zijn gelovigen, daarom zijn we gerechtvaardigd. Jawel, maar dat gaat zomaar niet. Om eens een tekst uit zijn verband te rukken, een tekst van iemand anders trouwens. Dat gaat zomaar niet. Als namelijk de Heer Jezus geen gelovige was, dan zou hij die weg niet gegaan zijn. En zou hij dat werk ter verlossing niet hebben uitgevoerd. En wat wij dan ook geloven, het heeft geen enkele zin, wij worden er niet behouden door. Want de bron van onze zaligheid is niet ons geloof, maar zijn geloof. En daarom heet het, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Dat namelijk van Jezus Christus. Hetgeen in zichzelf nauwelijks betekenis ook maar kan hebben, als de Heer Jezus in die dagen gewoon God was in een menselijke gedaante. Waar vertrouwde hij dan op? Op wiens woord? Op dat van hemzelf? Ja. Kijk, dat is niet het voorbeeld wat ons gegeven wordt, dat wij zouden vertrouwen op ons eigen woord, toch? Dat is een voorbeeld wat voor ons ook niet na te volgen valt. En wat betekent dat? Dat iemand vertrouwt in zijn eigen gedachten, eigen ideeën, zijn eigen kennis en zijn eigen handelen. Dat betekent toch niks? Het wordt de mens in de Bijbel hoogst kwalijk genomen als je dat doet. En de Heer Jezus deed dat ook niet. Hij had zijn vertrouwen gesteld op het woord Gods, maar laten we vooral specifiek blijven nu. Hij had zijn vertrouwen gesteld op de schriften. Niet op dat woord wat God hem influisterde bij gelegenheid of rechtstreeks tot hem sprak, hoewel ik niet ontken dat God soms rechtstreeks tot hem sprak, zoals bij zoveel profeten. Maar hij vertrouwde op de schriften. Dat wat God gesproken had, zoals trouwens zoveel profeten. Want wij leren, omdat het in de Bijbel staat, dat ook de profeten hun eigen profetieën zelfs bestudeerden. Omdat het hun eigen profetieën niet waren, om zo te zeggen, wat was het woord Gods. Hebben die nog? 1 Petrus was dat. 1 Petrus 1. En daar gaat het maar om. De Heer Jezus had zijn vertrouwen gesteld op het woord Gods. En zoals vanmorgen reeds gezegd, wij kennen hem vanaf zijn 12e jaar in elk geval als degene die de schriften bestudeerde. En die kennelijk daar veel meer in gevonden had dan zijn tijdgenoten en zeker meer dan de officiële schriftgeleerden en wetgeleerden en hoe ze maar heten mogen. Kijk, dat is waar het om gaat. Het geloof van Jezus Christus. En dat geloof is niet maar vrijblijvend, zo van ik hou het voor waar of niet. Geloof is niet slechts voor waar houden. Ja, misschien wel, maar de uitdrukking moet diep grijpen. Geloof wil zeggen eruit leven, zich eigen maken. En dat grijpt inderdaad diep. Maar eigenlijk, dat is wat de Bijbel noemt een nieuw hart krijgen. Een vernieuwde geest krijgen. Een vernieuwd binnenste enzovoorts. Dus de verandering van denken zoals we die leren of kennen uit Romeinen 12, de eerste paar versen. Nou goed, in gedaante gevonden als mens heeft hij zichzelf een vernederd gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood des kruises. Van ons wordt niks minder verwacht. En als het voor ons niet hoeft, valt het voor ons mee. Dat op zich is niet zo'n blijde boodschap. Maar het punt is juist dat er staat, vers 9, daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. Uitermate. Het is trouwens de verwijzing naar de schriftplaats, maar ik meen dat ik dat van de week al gezegd heb. Wat is het, Jesaja 45 of daar in de buurt. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En God heeft hem naam gegeven welke boven alle naam is. Dat is de naam Jehovah. Dat kan niet missen, dat staat in het Oude Testament uitgebreid en in Jesaja in het bijzonder. Die naam kreeg hij toen God hem uit de dood opwekte. Nadat hij gehoorzaam was geworden tot de dood des kruises. En God riep hem uit de dood, wekte hem op, stelde hem aan zijn rechterhand. Als loon, niet alleen als resultaat, maar ook als loon voor zijn persoonlijke arbeid. Voor zijn gehoorzaamheid, voor zijn geloof, voor zijn trouw. Daar heb je nog een ander woord. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Ga in de vreugde uws Heren. Wordt tot de dienstknecht Gods in het algemeen gezegd. En dat is met de Heer Jezus in de eerste plaats gebeurd. Niet dat hij over weinig getrouw was, hij was over veel getrouw, daar gaat het niet om. Maar het loon is inderdaad identiek. Namelijk daarom heeft God hem uitermate verhoogd. En heeft hem een naam gegeven boven alle naam. Opdat inderdaad, er komt een verklaring van wat het betekent. Opdat in de naam, inderdaad, dus in de naam van Jezus zich zal buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Dat wil zeggen, de gehele schepping zal moeten buigen voor Christus. Dat wil zeggen, die schepping waarvan de Heer Jezus deel uitmaakte, en tot op zekere hoogte maakt, maar daar gaat het me nou niet om. Die schepping waarin hij kwam, die wereld, het zijne. Waarin hij kwam, weet u wel, hij kwam in de wereld, hij kwam tot het zijne enzovoort. Die wereld waardoor hij verworpen werd, Die wereld waarin hij vernederd en bespot werd. Die wereld waarin hij gekruist werd. Diezelfde wereld en diezelfde mensen zullen eenmaal door hem vernederd worden. En hoe je dat ook keert of wendt, men zal zich moeten onderwerpen aan Christus. En het beste is om dat nu maar meteen te doen. Dat brengt het nog loon met zich mee ook. Want degenen die dat hier niet doen, in dit leven niet, zal ik maar zeggen, die zullen toch hun knieën voor hem moeten buigen. Echter, het resultaat zal zijn niet loon, maar straf. Zoals bekend, neem ik dan maar voor het gemak aan. Want zelfs de doden zullen door hem geoordeeld worden, tot ter verantwoording worden geroepen, enzovoorts. Hebben jullie nog wat zover? De weg naar uiterste verhoging, naar bijbelse maatstaven, is een weg van vernedering. Het is een aflopende weg, maar hij komt uit in de hoogste positie. En dat is een geheim. Ja, geheim. Het was helemaal niet geheim. Ik was op een keurige gereformeerde lagere school en ik weet nog hoe meester Kokmeijer. Hoe bestaat het dat die naam nog weet? Hoe meester Kokmeijer. Stond niet altijd op vriendelijke voet met hem, maar een andere vrouw. Maar hoe hij ons uitlegde over de geschiedenis van Jozef, dat Jozef een type was, is van Christus. En dat het in het algemeen uitbeeld dat de weg van vernedering moet leiden tot verhoging. Dat is toch niks bijzonders, dat heb ik toch ook niet uitgevonden. Dat is de route. Omdat dat de route is die de zoon van Jozef zou gaan. Zoon van Jozef in meer dan één opzicht dan. En in meerdere Jozefen, maar dat kan ik nou toch allemaal niet uitleggen. Maar in elk geval, dat is de weg die men gaan zou. Een weg die dwars door de dood zou leiden. Wij zingen het trouwens. Ik weet niet, was het van Da Costa? Dwars door de dood neemt hij ons op in zijn schoot. Dat is het verhaal. Nou, hoe dat ook zij, daarom heeft God hem ook uit de maat beloofd. En dat niet wegredeneren, alstublieft. Niet zeggen, God heeft hem geroepen en gezet in de hemel aan zijn rechterhand, omdat hij daar vandaan afkomstig was. Omdat hij nou eenmaal de zoon van God altijd was, van eeuwigheid en ook altijd bleef in zijn omwandeling op aarde. Het zal duidelijk zijn dat zijn roeping hier op aarde is afgelopen, of dan wel aan zijn leven hier op aarde een einde komt, dan komt hij vanzelf weer daar terecht. Dat moet je dus niet zeggen. Ik zou geen argumenten weten om het te bestrijden, maar je moet het niet zeggen. De Bijbel zegt het niet namelijk. De Bijbel zegt niet dat dat zo vanzelfsprekend is. En waar de Heer Jezus zegt dat dat zo is, en dat is al terugkeren naar waar hij tevoren was, moeten wij in de eerste plaats constateren dat hij daar dus tevoren was, en op het moment dat hij dat zegt in elk geval niet. En voor zover hij zal terugkeren naar waar hij tevoren was, staat erbij hoe dat zou gebeuren. Zijn vader in de hemel namelijk zou hem verhogen. En zo wanneer de zoon des mensen zal verhoogd zijn geworden. Niet zo wanneer de zoon des mensen zichzelf zal verhogen. Of door eigen streven zijn einddoel zal bereikt hebben. Nee, wanneer God dat zal doen. En daar gaat het om. Is niet zo vanzelfsprekend. De Bijbel zegt, de Heer Jezus van Nazareth is gezet aan de rechterhand Gods en tot Gods zoon gesteld, tot eerstgeboren en tot hoge priester. Dat is drie keer hetzelfde trouwens. Maar hij is daar gezet aan de rechterhand Gods op grond van zijn geloof. Op grond van gebleken trouw. Op grond van gebleken geschiktheid. Ja, en hoe dat dan komt dat hij zo trouw was en zo geschikt, ja, dat weet ik ook niet. En daar verdiep ik me heus wel in, maar ik zal de laatste zijn om in publiek daarover te spreken. Want het speelt geen rol van betekenis. Wat de Bijbel zegt gewoon is, hij was nou eenmaal zo. Hij heeft die dingen gedaan en misschien voor hemzelf als een vanzelfsprekende zaak. Maar dat een mens die dingen doet is niet zo vanzelfsprekend, omdat het in strijd is met zijn gewone menselijke instinct, gevoelens, gedachten, angsten, wat er maar wezen mag. De menselijke natuur is niet zo. En voor zover zijn natuur wel zo was, was dat niet door zijn geboorte, want dat zegt de Bijbel niet en ik zeg het dus ook niet. Maar was het door zijn volkomen overgave aan het woord Gods. Heb je dat? En dan weer niet zeggen, ja, maar God zal wel tot hem gesproken hebben bij gelegenheid rechtstreeks. Dan zeg ik, ja, dat zal wel. Maar wij kennen uit de Bijbel voorbeelden waarbij God rechtstreeks tot de mens spreekt en waarbij de mens ook gewoon zegt, nee, dat blijf ik niet, doe ik niet, wil ik niet. Het zegt op zich niks. Want wat zegt is de schrift. En de schrift zegt, de Heer Jezus is gehoorzaam geweest en had een gezindheid die inderdaad de uitwerking was van het woord Gods in hem. En daardoor is hij deze weg gegaan. Als u nu zegt, dan heb ik een vraag over. Dan zeg ik, ik heb er wel 100. Ik moet u even de tijd geven, maar dan verzin ik ze. Maar, hè? Ja, maar het verzinnen van vragen, dat is over het algemeen geen nuttige bezigheid. Het schijnt zeer filosofisch te zijn overigens. Maar wijs word je er niet echt van. Waar het om gaat is eerlijkheid met betrekking tot het woord Gods. En ik vraag u ook niet om het te begrijpen. Ik vraag u alleen om het te geloven. Toch, daar hebben we het van de week ook al over gehad. Ik vraag u alleen het te aanvaarden. En wanneer u dat doet, dan zult u wellicht daar ook iets van begrijpen. Ik beweer niet dat het begrepen kan worden, hoor, want zo arrogant ben ik ook niet. Maar in ieder geval, onbegrijpelijk in zichzelf is het absoluut niet. De Bijbel zegt het toch gewoon uitgebreid. Dit is wat gebeurd is. En wat er gebeurd is, is trouwens niet zo moeilijk uit te leggen. Ik doe het altijd heel snel. Ik heb het ook wel eens eerder gedaan hier, dus ik aarzel weer natuurlijk. Maar ik doe het altijd heel snel. Het is makkelijk zat. U kunt tegensputteren wat u wil. Maar toen daar geboren werd Jezus van Nazareth, in doeken gehuld en liggende in de kribbe, wist hij niks. En was hij net zo leeg als u en ik bij de geboorte. En moest hij gevoed worden en verschoond worden en weet ik wat niet al. En toen hij begon te praten, begon hij niet meteen de 10 geboden op te zeggen. Of de wet te declameren. Of de Koran. Die variant heb ik ook al eens gehoord. Hè? Ja. Nou goed. Wat ik soms allemaal hoor. Nou, laat maar zeggen. Maar in ieder geval, dat kon hij niet. En toen hij wat groter werd en een beetje begon te praten, toen vroeg hij waarschijnlijk ook, mam, wat is dit? En mam, wat is dat? En waarom dit? En waarom dat? Net als Jules de Korte, zal ik maar zeggen, maar die is het eigenlijk nooit te boven gekomen. Nou goed. Daardoor leek hij zo wijs. Maar, sorry. Maar u begrijpt toch waar ik het over heb? Ik drijf er niet de spot mee. Ik vraag u begrip, daar ligt dat kind. De geboren koning der Joden, maar hij zag er niet als koning der Joden uit. Het was een baby zoals elk andere. Toch? En hij wist niks. En al wat hij later wist, heeft hij dus moeten leren. Van een ander. Ja, van zijn ouders mag ik aannemen. Maar in het bijzonder uiteraard uit de schrift. Zo voor mij net zo. Ik heb veel geleerd van mijn ouders. Maar wat ik overgehouden heb, is wat ik geleerd heb uit de schrift. Dat ook van mijn ouders kwam, ben ik ze nog steeds dankbaar voor. Maar hoe dat ook zij, Jezus was kind en onwetend. En als u dan zegt, ja, maar hij stelde toch van die intelligente vragen en hij voerde toch in discussie met de schriftgeleerden in de tempel, dan zeg ik, ja, wat bewijst dat? Dat bewijst dat hij interesse had voor het woord Gods en dat bewijst ook dat hij toch over een flinke hoeveelheid intelligentie beschikte. Maar niet dat hij God was in een menselijke vermomming. We kunnen toch allemaal, ver voordat we 12 jaar zijn, vragen stellen aan schriftgeleerden. Ik deed het al veel eerder, hoor. Niet omdat ik geen andere interesse had, maar wel uit interesse. Je wilt toch weten hoe het zit. Je wilt de waarheid toch leren kennen. Je wilt toch weten wat het voor een wereld is waarin je verzeild geraakt bent. Nou goed, dat is wat hij deed. En hij liet zich onderwijzen door het woord Gods. En daarom zei hij niet, ik zeg u. En hij zei ook niet, al zo spreekt de Heer, zoals de profeten uit het Oude Testament zeiden. Maar hij zei, er staat geschreven. En als hij dan bij gelegenheid toch zei, ik zeg u, was dat net zo goed het resultaat van zijn kennis van de schriften. En daarin zouden wij zijn navolgers zijn. Dat namelijk, gehoorzaamheid uit de schrift, leidt niet tot een voorspoedige maatschappelijke carrière. Daar geef ik u garantie op. Maar gehoorzaamheid aan Gods woord leidt tot heerlijkheid, in het algemeen gesproken. Dat weet ik zeker, want we hebben het voorbeeld van onze heiland zelf, die door zijn geloof oorzaak is geworden, door zijn gehoorzaamheid oorzaak is geworden voor eeuwige zaligheid. Dat is ook wat wij lezen in precies zo'n uiteenzetting in Hebreeën hoofdstuk 5. Waar inderdaad gesproken wordt, en deze keer niet in parenthese, maar gewoon als onderdeel van de uiteenzetting, waar gesproken wordt over de tegenwoordige positie van Christus. Begrijp je me goed wat ik zeg? De tegenwoordige positie, niet de positie van Christus in de zin van dat was altijd al zo, maar de tegenwoordige positie van Christus sinds dat God hem gezet heeft aan zijn rechterhand en sinds dat hij uitnemender naam boven de engelen geërfd heeft op grond van zijn geloof. Want bij die gelegenheid werd hij gesteld tot zoon, tot eerstgeborene dus, want dat is hetzelfde. En dus, omdat hij echt de allereerste was, tot hoge priester. En dan staat er in hoofdstuk 5 vers 1 van Hebreeën, want elke hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen, dat wil zeggen ten behoeve van de mensen, in de zaken die bij God te doen zijn. En in het algemeen, waar dit spreekt over de oudtestamentische situatie, vragen wij, en wat moest hij dan doen? Nou, hij moest gaven offeren en slachtofferen offeren voor de zonden enzovoorts. Maar op die details kan ik nou helaas niet ingaan. Sorry. Maar hij moest de werk doen. Hij had verantwoordelijkheid, die hoge priester. En voor zover hij niet zelf die offerdienst uitvoerde, had hij daar personeel voor, namelijk de priesters. Maar de hoge priester bleef uiteraard verantwoordelijk. Die heb je toch, hè? De eerstgeborene, de oudste, de zoon, was verantwoordelijk. En werd uit de mensen genomen. God zond niet een engel om de dienst aan God hier op aarde te regelen. Hij stuurde de engel en zei, jij bent verantwoordelijk, Gabriel. Of hoe ze maar heten mogen dan bij gelegenheid, hè, want daar gaat het ook niet om. Hij nam iemand uit de mensen, zette hem erboven en zei, jij bent verantwoordelijk. En dat is een opdracht, verantwoordelijkheid, en tegelijkertijd is het een eer om die functie te mogen vervullen. Staat hier. Niet mijn verhaal, staat hier. Staat namelijk, een paar versen verder, maar eerst vers 2. Een mens uit de mensen genomen enzovoort. Een hoge priester namelijk, die naar behoren, want behoorlijk betekent zoals het hoort, en dat is de enige echte betekenis van de term, die zoals het hoort, het wordt van hem verwacht, mag van hem geëist worden, die naar behoren medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden. En dat kan hij alleen als hij zich in die positie kan inleven en de hoge priester naar het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek, kan naar behoren medelijden hebben met onwetenden en dwalenden. Waarom? En dan steek ik mijn nekje maar weer eens een keer uit. Hoe kan het dat de Heer Jezus naar behoren medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden? Onwetende is iemand die de weg niet weet en dus dwaalt. Een dwalende is niet iemand die de weg wel weet, maar de andere kant op gaat. Die dwaalt niet. Maar een dwalende is iemand die de weg niet weet. Goed. Hoe kan het dat de Heer Jezus, zoals het behoort, kan medelijden hebben met onwetenden en dwalenden? Antwoord zo dicht mogelijk bij de schrift. Omdat hij uit de mensen genomen is. En daarom wordt een hoge priester uit de mensen genomen. Hij moest zelf mens zijn. En ze kunnen inleven in de positie van de mens, het volk in het algemeen enzovoorts. Hij moest levenservaring hebben. En zo is het met de Heer Jezus ook. Die wordt dus uit de mensen genomen, hetgeen onzin is als hij in werkelijkheid God was in een menselijke vermomming. Hebben jullie nog? Hetzelfde verhaal weer. Hij werd dus mens, maar dat stond al aan het eind van hoofdstuk 2. Hij werd mens, vers 17, opdat hij barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren. 2 vers 17 is dat. En aan het eind van hoofdstuk 4 staat het nog een keer, want het verhaal gaat hier maar langzaam voort. Aan het eind van hoofdstuk 4, vers 15. Want wij hebben niet een hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest. Let op dat woord zwakheden erbij. Ze worden dus ook toegeschreven aan de Heer Jezus. Toch? We hebben een die kan medelijden hebben met onze zwakheden, omdat hij in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest. Omdat de duivel hem aangegrepen heeft op zijn menselijke verlangens, gerichtheid, emoties, op zijn menselijke natuur, die nou eenmaal per definitie zwak is, enzovoorts. Dat is waar het om gaat. Hij weet wat het is. En hij weet wat het is om bij gelegenheid nee te moeten zeggen, terwijl men eigenlijk van nature liever ja had gezegd. Maar men moet zeggen nee. Want ik moet trouw zijn aan mijn Heer. Aan degene die mij gezonden heeft, of aan degene in wiens dienst ik sta, enzovoorts. Kortom, wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden, maar we hebben een hoge priester die wel kan medelijden hebben met onze zwakheden. En vers 5 vers 1 zegt als commentaar erop dat juist daarom de hoge priester genomen wordt uit de mensen. Opdat hij nabehoren medelijden kan hebben met onze zwakheden. Hebben we dat tot zover? Daarom werd hij dus mens. Opdat hij ons zou kennen. En het wordt ons gezegd, opdat wij ons bewust zouden zijn, dat wat ons ook overkomt, en ik zeg weer wat ik eerder gezegd heb, wat ons overkomt zit hem niet in de buitenwereld, zit hem in ons denken, in ons hart, in onze gevoelens, in onze wijze van reageren en zo. Dat is wat ons overkomt. Ligt aan onszelf uiteindelijk altijd. Maar wat ons ook overkomt, het is hem ook overkomen. Hij weet wat het is. En hij weet wat het is om daaraan het hoofd te moeten bieden, in de meest letterlijke zin van het woord. Het kost hem ook zijn leven. En daarom is hij degene die ons kent. Daarom is hij degene die weet wat in ons hart is enzovoorts. Dat, u weet wel, dat zijn van die geëikte clichés van de Heer weet alle dingen, die Heer kent ons, die ziet in ons hart. We zeggen het zonder enige emotie, dat is nu eenmaal zo. Ik word er altijd wat zenuwachtig van. Nou ja, vroeger dan. Inmiddels al lang niet meer, moet ik u zeggen. Maar het is realiteit. Hij weet wat in ons is. Omdat het in hem ook is. Ja, ik zeg is. Want de Bijbel zegt niet dat hij mens was. De Bijbel zegt dat hij mens werd en nog steeds is. En de hoge priester, de aangestelde hoge priester, hield niet op mens te zijn en werd een engel of zo toen hij werd aangesteld. De aangestelde hoge priester is nog steeds mens. Hij werd uit de mensen genomen, maar hij bleef mens. Hij werd alleen een trapje hoger gezet. Toch? En is het nog steeds. Hij weet nog steeds hoe dat is. En hij leeft inderdaad met ons mee. Hij weet met ons om te gaan omdat hij ons kent. Omdat hij mens is. Begrijp je? Want ik zei niet dat hij geen God is. Ik zei omdat hij mens is. Nou goed. En daarom kan hij naar behoren medelijden hebben met onwetenden en dwalenden. De gedachte hier is simpelweg deze. Als dan de mens geleid moet worden in de dienst aan God. Als er iemand moet hoofd van dienst zijn om die mensheid te instrueren en te begeleiden in hun dienst aan God, dan moet het iemand zijn die inderdaad zelf geleerd heeft hoe men God zou dienen. Toch? En daarom moest hij dat op aarde leren. Enzovoorts. En hij moest van dezelfde aard zijn, opdat hij tenminste met zijn personeel zou kunnen omgaan. Dat is ongeveer het verhaal. Ik weet niet hoe ik dat nou eenvoudiger moet zeggen. Ik werkte vroeger bij een kruidenierszaak, vang de naam niet zo noemen wat Schuiten, maar was Centra vroeger, enzovoorts. En ik herinner mij dat ik op een gegeven moment een collega toegewezen kreeg, die moest ik wegwijs maken. Dat was Deutsche Leute, een Duitse jongen, wiens achternaam ik vergeten ben. Maar in ieder geval was de zoon van een of andere Duitse grootgrutter. Enzovoorts. En die had weet ik waar ter wereld al gestudeerd enzovoorts. Wij converseerden in het Engels. Het was heel raar in een gewoon kruideniersmagazijn, maar vooruit. Maar ja, een beetje gek. Maar in ieder geval, die werd erop uitgestuurd. Je moest overal in kruideniersbedrijven gaan werken om te weten wat het is, hoe dat werk gaat. Opdat hij later zijn vader zou opvolgen en inderdaad zou weten hoe zo'n bedrijf gerund moet worden. Dat is heel verstandig, want de ellende van tegenwoordige grote bedrijven is dat dikwijls de managers aan het hoofd geen flauw idee hebben van wat er in het bedrijf zelf eigenlijk zich afspeelt. De werkvloer, weet u wel. Nou goed, deze keer krijg ik de bond ook mee. Ja, laat maar zitten. Maar zo gaat dat gewoon. En wat er met de Heer Jezus gebeurd is, volgens deze uiteenzetting, en ik laat al het andere buiten beschouwing, ik heb het dus over de uiteenzetting hier in de Hebreeënbrief, die betrekkelijk smalle lijn. Wat er gebeurd is, is dat de Heer Jezus inderdaad deze functie van hoofd van de godsdienst, hoge priester namelijk, zou vervullen, maar dan moest hij dat wel eerst van onderaf aan leren. En dat is wat hij met succes gedaan heeft. En vanwege het succes, vanwege dat hij cum laude met lof, vanwege dat hij cum laude geslaagd is, heeft God hem terstond aangesteld en jij bent het. Ga je maar zitten, gij zijt hoge priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Afgelopen, punt uit. En als daarna de mensheid daar het niet mee eens is, dan staat er die in de hemel woont, zal lachen. De Heer zal hem bespotten en zeggen: ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion. Ik heb toch gezegd, gij zijt mijn zoon. Dat is onherroepelijk. Kijk, dat is waar het om gaat. En dus in onze dienst aan God zijn wij navolgers van Christus. En staan wij onder leiding en verantwoordelijkheid van Christus bovendien. En wij zijn dus niet zelfstandig. Wij kunnen niet maar doen wat wij willen. Is ook niet de bedoeling. Wij zouden ons beschikbaar stellen en hij zal zijn werk in ons doen. En hij doet het primair door zijn woord. En daardoor dus ook door zijn geest. En daardoor leren we anders denken en handelen. Daardoor worden onze levens waardevol voor God, inderdaad. Voor de mens in het algemeen niet. Maar wij zijn hier niet voor mensendienst. En we hebben geen boodschap naar de mens, enzovoort. Het staat allemaal in de Bijbel. Maar wij hebben een dienst aan God. En waar het ons om zou moeten gaan, is niet of we voor de mens interessant zijn, of we eer van mensen ontvangen. Het enige wat ons zou moeten interesseren, dat meen ik serieus 100%, doe er niks aan af. Geen enkele reden om dat te verzwakken. Ik meen het 100%. Er is maar één ding wat ons zou moeten interesseren. Namelijk of wij eer, heerlijkheid van God ontvangen. En al het andere mogen ze van mij stelen. Dat meen ik serieus. Zo hoort het namelijk. Dat is waar het om gaat en dat is wat de Heer Jezus ons voorgeleefd heeft. En dat is wat hier in Hebreeën uiteengezet wordt. Er staat zoveel in deze Hebreeënbrief, dat het zo makkelijk is om juist de essentie over te slaan en uitvoerig in te gaan op zijlijnen en op details enzovoort, die met het eigenlijke onderwerp niet zo geweldig veel van doen hebben. Maar dit is het eigenlijke onderwerp. Namelijk, en dan noem ik eerst het bekende, namelijk dat het oude verbond der wet van Gods wegen beëindigd is en dat wij zouden leven onder het nieuwe verbond. Voor veel al een groot heet hangijzer, maar dat is het nou eenmaal. Maar daarna wordt ook gezegd hoe dat zit met dat nieuwe verbond en dat het een dienst is aan God, niet naar eigen inzicht of iets dergelijks, maar inderdaad onder verantwoordelijkheid van en dus in onderwerping aan degene die wij om die reden kennen als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En de essentie daarvan is dat die hoge priester naar de ordening van Melchizedek uit de mensen genomen is na een menselijke loopbaan en dus inderdaad na een leven hier op aarde, en dat hij op grond van zijn uitermate gebleken geschiktheid inderdaad van Gods wegen deze eer heeft ontvangen om hoge priester te zijn. En dat zijn de volgende versen. Waar staat vers 2, die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En om derzelfde zwakheid wil, moet hij, dat is die hoge priester nog steeds, gelijk voor het volk, alzo ook voor zichzelf offeren voor de zonden. Het is de verwijzing naar de instellingen in Leviticus, in het Oude Testament, waarbij de hoge priester nou eenmaal offers moest brengen, zowel voor zichzelf als voor het volk. Maar hij werd daarin door God aangesteld, is de gedachte. Later, twee bladzijden verder in Hebreeën 7, vers 26 en 27, staat dan, want zo'n hoge priester hadden wij nodig, betaamde ons, zodanig een hoge priester betaamde ons, hij moest namens zijn heilig, onnozel, dat wil zeggen onwetend, van het kwaad wel te verstaan, niet betrokken in het kwaad. Heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren. En zo heeft hij geleefd hier op aarde. En als resultaat daarvan hoger dan de hemelen geworden. In de allerhoogste positie. Die hebben wij nodig. Eén namelijk dien voor wie het niet alle dag, niet elke dag nodig was, zoals de hoge priester van het oude verbond, om eerst voor zijn eigen zonde slachtofferen te offeren en daarna voor die van het volk. Want staat er, hij heeft eenmaal één offer gebracht en dat was voor altijd voldoende. En hij offerde zichzelf. Maar goed, ook daar ga ik nu verder niet op in. Het gaat er maar om dat de Heer Jezus in deze positie van Gods wegen is aangesteld. En dan ga ik terug naar Hebreeën 5. Waar dan vervolgens staat, in vers 4, niemand neemt zichzelf die eer aan om hoge priester te worden namelijk. Men kan er niet voor solliciteren. Men kan zichzelf niet opwerpen in dergelijke positie. Integendeel, God stelt zo iemand aan. Het gaat immers om de dienst aan God. Dat is de baas. En dus niemand neemt zichzelf die eer aan, maar degene die van God of door God geroepen wordt, zoals in oud-testamentische tijd Aaron. En de Heer riep gewoon Aaron en stelde hem naast Mozes en stelde hem in de functie van hoge priester. En daarmee ook al zijn zonen, allen die het leven van Aaron hadden, wegens vererving, maar allen die het leven van Aaron hadden, waren per definitie en op grond van dat leven priesters vanaf hun geboorte, officieel. Dat is onder het Oude Testament. En hier gaat het erom dat Christus, net als Aaron, geroepen werd. En de consequentie daarvan is dat allen die het leven van Christus hebben ontvangen, dan dus priesters zijn. En waar u en ik het leven van Christus hebben ontvangen en gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel, hebben wij dus deel aan zijn priesterschap. En sindsdien spreken wij over het priesterschap van alle gelovigen. Een vaste term, min of meer. Maar het veronderstelt dat we God dienen, omdat we priesters zijn. Hier staat dan, alzo, vers 5, op dezelfde wijze als bij Aaron, alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden. Hij heeft er ook verder niks aan gedaan. Hij heeft ze niet als zodanig opgeworpen of uitgeroepen. Hij heeft gediend en oneer gedragen. De schande gedragen, kruis gedragen en de schande veracht, zoals een paar hoofdstukken verder staat. Maar God heeft hem verheerlijkt om hoge priester te worden. Namelijk degene die tot hem gesproken heeft. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Met dank aan Psalm 2, vers 7. Waarmee maar gezegd wil zijn dat ooit een keer, ooit op een heden, God tot de Heer Jezus zei, gij zijt mijn zoon, vandaag stel ik je in die positie. Want genereren kan heel goed betekenen iemand in een bepaalde positie stellen. Iets tot stand brengen betekent het toch? En hier werd de zoon gesteld die in eeuwigheid geheiligd is. Uitdrukking uit weer een ander vers, uit dezezelfde Hebreeënbrief. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Wat onzin is als wij denken dat Jezus van Nazareth altijd al de, wat men noemt, eeuwige zoon van God was. Er is een grote spraakverwarring over, daarom krijg je vaak van die rare reacties. Er is een enorme spraakverwarring over. Hij was van eeuwigheid. Hij was de gestaltenis Gods. Hij is de eeuwige, dat is waar. Wij geloven in zijn pre-existentie, zijn voorbestaan, voordat hij mens werd. Dat is allemaal tot je dienst, maar toen was hij niet de zoon. Toen was hij wellicht het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Toen was hij wellicht het woord Gods. Toen was hij wellicht de kracht Gods, maar niet de zoon en erfgenaam Gods. Dat is waar het om gaat. En de zoon is de eeuwige. De zoon is van eeuwigheid, maar hij is niet van eeuwigheid af al de zoon in die hoedanigheid en onder die term. Heb je dat? Hij werd de zoon. Hij moest het nog worden. God zou dat tot stand brengen. Dat is ook de inhoud. Ik praat nou maar wat in theologische termen dan. Dat was de inhoud van het verbond wat de vader en de zoon met elkaar gesloten zouden hebben, volgens de terminologie van de verbondstheologie. De inhoud daarvan was juist dat hij tot zoon gesteld zou worden in de toekomst. Op grond van de weg die hij gaan zou. Op grond van zijn vernedering. Op grond van de oneer die hij op zich nam toen hij de verantwoordelijkheid voor de zonde van u en mij, en daarmee van de hele wereld bovendien, op zich nam. Maar het plan was, het zat verbazend goed in elkaar, het plan was dat hij die weg van oneer zou gaan, opdat God daardoor verheerlijkt zou worden. En van mijn part zegt u, het plan was dat God die weg zou gaan, opdat hij daardoor verheerlijkt zou worden. Maakt me niks uit, komt uiteindelijk toch op hetzelfde neer. Maar het gaat erom dat de Heer Jezus in uiterste vernedering kwam, uiteindelijk hier op aarde en uiteindelijk vernederd werd tot de dood, ja, de dood des kruises, en schade droeg en onder de vloek van God terecht kwam, want er is geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. De vloek des kruises. Een leven bovendien onder de vloek der wet, enzovoorts. Zo was de situatie. Opdat deze dingen tot stand zouden komen. En hier staat het ook, ik lees maar weer verder. God heeft hem tot hogepriester gesteld toen tot hem gezegd werd feitelijk, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Toen tot hem gezegd werd, gij zijt priester in der eeuwigheid vanaf heden uiteraard. Anders stond het woord heden er niet bij. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Er staat er ook prompt achter, want vers 5 citeert Psalm 2 vers 7 en vers 6 citeert Psalm 110 vers 4. Het ene zegt gij zijt zoon, het andere zegt gij zijt priester. En in de praktijk is dat uiteraard volkomen gelijk. En in hoofdstuk 1 heette het trouwens al eerst geborene, dus daar hoeven we het ook al niet meer over te hebben. Nou goed, wie was het dan die tot hoge priester gesteld werd? Een mens. Waarom werd juist deze, dat is de vraag die wij stellen, dan krijgen we altijd van die antwoorden. Waarom werd juist deze mens aangesteld? Het is iemand, ja, dat is omdat hij niet gezondigd heeft. Een ander zegt, dat is iets subtieler, dat is omdat hij niet kon zondigen. Maakt het eerste van geen enkele betekenis uiteraard, maar vooruit. En weer een ander zegt, ja, dat komt omdat hij uit de hemel afkomstig was. En weer een ander heeft een technisch verhaal uitgevonden. Ja, want het komt omdat hij geen menselijke vader had, en dus andere genen enzovoorts. Hè, en een ander soort bloed enzovoorts. Dat is een heel biologisch verhaal, dat moet je mij niet navragen, want dat kan ik u niet uitleggen. Maar goed, allemaal dat soort dingen. En hoe interessant het wellicht ook is, want ik ontken niet dat het best wel interessant is. Maar hoe interessant het ook is, in de Bijbel kom ik het niet tegen. Als u het wel tegenkomt, heb ik graag dat u het mij vertelt. Ik kom dat niet tegen. Wat ik in de Bijbel tegenkom, is dat God deze mens gekozen heeft, enkel en alleen op grond van zijn volkomen geloof, zijn volkomen gehoorzaamheid, zijn onderwerping aan het woord Gods. Heb u dat? En al het andere dient alleen maar om deze grote, meest elementaire Bijbelse waarheid onder te sneeuwen. Netjes gezegd dan, de verdonkere manen. Dit is waar het om gaat. Er staat er namelijk bij, volgende zin. Want er staat, wie is er dan? Waarom dan deze? Nou goed, die, vers 7, die in de dagen zijns vlees, dat wil zeggen de dagen toen hij nog niet de hoge priester was, toen hij nog niet de zoon was, toen hij nog niet de eerstgeborene was, maar het nog moest worden. In de dagen dus dat hij tot zijn discipelen zei dat zij niemand mochten zeggen dat hij de Christus was, om de eenvoudige reden dat hij het nog niet was. Omdat hij eerst die weg nog moest gaan, en die wilde hij niet over het hoofd zien. Die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen geofferd heeft. Enzovoorts. Ik heb verzend vast haakjes in het vers te zetten, maar ik zal u zeggen wat er staat. Die in de dagen zijns vleeses, tussenzin overslaan, en dan kom ik in halverwege vers 8, gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Dat is de hoofdzin volgens mij, juffrouw Nederlands. Die in de dagen zijn vlees, en in de dagen zijn vlees, dus kun je ook nog weglaten, als het dan toch over taal gaat, die gehoorzaamheid geleerd heeft. Wie is tot hoge priester gesteld? Hij die gehoorzaamheid geleerd, de mens die gehoorzaamheid geleerd heeft. Die geleerd heeft wat het is om onderdanig te zijn. Om zich te onderwerpen enzovoorts. Om zichzelf en zijn eigen ideeën, om zo te zeggen, terzijde te stellen. Om zichzelf als het ware op te geven terwille van de dienst aan God. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd. En dan niet meteen zeggen, dus hij was niet gehoorzaam oorspronkelijk, maar heeft het later geleerd. Dat betekent het uiteraard niet. Dat betekent gewoon dat hij het heeft geleerd onder alle omstandigheden. En naarmate de omstandigheden veranderden, dan wel zwaarder werden, heeft hij opnieuw, steeds opnieuw zijn trouw moeten bewijzen. Heb je dat nog? Ja, er schiet hem altijd verkeerde voorbeelden te binnen. Ik heb er heel wat gekend die zeiden, ik wil de Heer in. En ze bedoelden niet gewoon thuis in al het dagelijks leven en dagelijks werk. Want dan gebruikt men dit soort uitdrukkingen helaas niet. Deed men het maar wel. Maar men bedoelde dan, ik wil voor de mensen staan en ze toespreken of zoiets. Dus, hè? Alsof dat de enige manier is om de Heer te dienen. Nou goed. Nee, meer zeg ik daar niet over. Ik wil de Heer dienen. Maar ik wil naar het zendingsveld. Ja, kan ik me voorstellen dat klimaat bij ons in Nederland. Ik. Ja, dat meen ik echt. En dan nog in Nederland. Ik had altijd gewild dat ik geboren was in een wat meer zonnig en wat meer zuidelijk land. En vooral in een Engels taalgebied. Hè? Dan had je een wat grotere markt, denk ik altijd. Kun je meer mensen bereiken en dan leef je wat gezonder. En dan kun je ook meer mensen bereiken, kun je meer opbrengen. Dat meen ik serieus, heel goed voor de gezondheid. Je kunt veel meer doen, je kunt veel meer betekenen voor de Heer ook, denk ik altijd. Maar het is nu te laat. Dat is vooruit. He? Maar goed. Maar die willen naar het zendingsveld en zeggen, ja, maar niet naar de Eskimo's natuurlijk. Niet naar Lapland. En voor Nieuw-Guinea heb ik ook geen roeping. Waarvoor dan wel? Ja, voor Oostenrijk. Sorry, maar het is historisch. Voor Oostenrijk. Ja, vind ik een van de mooiste landen die er is. In de zomer althans. Maar je kunt natuurlijk altijd in Oostenrijk vestigen als zendeling en dan in de winter op zendingsreis gaan naar Zuid-Frankrijk of zo. Nou goed. Ik heb er trouwens een gekend die zoiets mij zei. Hij zei, dat is precies wat ik altijd doe. Dat was in Nederland. Die zeggen, in de zomer werk ik in Nederland, in de winter ga ik op zendingsreis. Naar Indonesië, Bali, Lombok en hoe heet het. Nou goed, laat me zeggen. Sumbawa. Hawaii. Hawaii niet te vergeten. Trouwens, een goede vriend van mij uit het ver verleden had roeping voor Haiti. Nou, dat heeft hij geweten. Hij dacht dat het een mooi land was, maar dat viel tegen. Maar goed, weer een ander verhaal. Maar u begrijpt het toch, waar het om gaat is onvoorwaardelijke overgave. En wat er aanvankelijk wellicht naar de buitenkant heel interessant uitziet en heel mooi uitziet, zal in de praktijk niet meer zo mooi zijn. Zal blijken niet zo mooi te zijn. Zal blijken veel te veel consequenties met zich mee te brengen. Dat geldt voor ieder van ons. En zo leert men steeds meer. Leert men steeds meer wat het is om gehoorzaam te zijn. Om te dienen. Dat is de weg die de Heer Jezus ging. En dat is de weg die de Heer vervolgens gaat met u en met mij. En dat is een weg die ophoudt op het moment dat wij zeggen, tot hiertoe, nee, ik zal het vroom zeggen, tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. Maar verder willen we niet mee met de Heer. Begrijpt u wat ik nu zeg? En voor vele gelovigen houdt het inderdaad op een gegeven moment op. Ze zeggen, ja, maar dat wil ik niet. Dat kost mij te veel. Soms ook letterlijk. Heel dikwijls trouwens, letterlijk. Soms overdrachtelijk, maar goed. Maar het punt is gewoon dat men die keus niet heeft. God gaat een weg met ons. God ging een weg met Jezus van Nazareth. En hij aarzelde niet, staat er, heeft gedaan wat God van hem verwachtte. Al zei hij, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Al zei hij heel eerlijk dat het geen lolletje was en dat er weinig aardigheid van te verwachten viel. Ik zeg het wat laconiek, omdat ik het anders weer niet zeggen kan, dus dan maar zo. Maar u begrijpt toch waar het over gaat. Maar niettemin zei hij, maar om deze uren ben ik in deze wereld gekomen. Hiertoe ben ik gekomen en niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En hij zal ongetwijfeld vertrouwd hebben op Gods belofte dat de mens, de gelovige mens, niet verzocht zal worden boven hetgeen hij dragen kan. En sommigen kunnen het dragen dat ze zelfs om hun geloof doodgemarteld worden. Zo is dat. En dat is historisch bewezen, dus daar hoef ik verder helemaal niks aan toe te voegen. En de Heer Jezus heeft datzelfde ook gedaan. Niet te min staat er dat hij bad. Nee, daar staat zelfs dat hij gebeden en smekingen met sterke roeping en tranen geofferd heeft in de tussenzin. En dat betekent dus niet alleen dat hij het uitgeschreeuwd heeft in gebed tot God. Wat toch slecht te verklaren valt, broeders en zusters, als hij God was in een menselijke enzovoorts. Denk er dan eens over na, alstublieft. Hij schreeuwde tot God in de hemel. En er staat, het was een offer. Met andere woorden, God heeft dat verwacht en zeer op prijs gesteld. Omdat daarmee ook deze mens zijn afhankelijkheid van God betuigd heeft. En betuigde dat God de enige was die hem zou kunnen verlossen. Als er dan verlossing is, zou die van God moeten komen. En niet van Pilatus of Herodes of de Romeinse keizer of wie het dan maar wezen mag. Of een discipel die een zwaard meeneemt. Hebben die nog tot zover? En er is niks mee mis als een gelovige inderdaad het uitschreeuwt tot God. Dat is niet een bewijs van ongeloof, maar in tegendeel, dat is de opening van het hart naar God toe. En van de Heer Jezus staat dat hij dat gedaan heeft, toen ook als offer beschouwd trouwens. En het was een gebed En dan staat er niet eens tot God of tot zijn vader. Er staat tot degene die hem uit de dood kon verlossen. In het algemeen is het zo dat dit soort zaken rechtstreeks van doen hebben of rechtstreeks gevolg zijn van de angst die de mens heeft voor het leven als zodanig, voor de omstandigheden. Maar iemand heeft mij eens een keer verteld dat alle angst van de mens per definitie doodsangst is. En ik trek dat niet in twijfel. Ik denk ook inderdaad dat dat zo is. Doodsangst. En als een mens dus bevreesd is, angstig is en hij moet verlost worden, wel, er is er maar één die verlossen kan, want alle angst is doodsangst en er is maar één die uit de dood kan verlossen. En men kan dus alleen maar gaan tot God zelf. En het aardige daarbij is dat ons bij nader inzien drie, maar in de eerste instantie twee mensen tot voorbeeld gesteld worden vanwege hun geloof. De eerste, historisch dan, chronologisch, is Abraham. Toch? Abraham de vader alle gelovigen, Abraham voorbeeld alle gelovigen. En wat geloofde Abraham? Dat God de doden opwekt. Dat God leven voortbrengt uit de dood, zegt Romeinen 4. Dat is wat Abraham geloofde, zegt Romeinen 4. En hij heeft het gedemonstreerd in zijn leven en in zijn dienstbaarheid aan God. En de volgende is inderdaad de Heer Jezus. En wat geloofde hij? Dat God hem uit de dood zou opwekken. Toen heb ik eens iemand gesproken. Ik wil echt niet op tenen staan. Ik zou erg dom zijn om dat te willen doen. Ik dacht dat het duidelijk is dat ik dat toch niet liever niet wil. Ik hoop dat je allemaal heel goede vrienden van mij bent en het 100% met me eens bent. Toch? Daarom kan ik beter maar heel eenvoudige dingen preken, want dan bent u allemaal mee vriend, bent u vanzelfsprekend mee eens. En als ik dan nog zeg dat u goede gelovigen bent, dan vindt u mij een toffe peer en dat is heel goed voor de collecte. En dan ga ik alsnog op vakantie. Daarna. Nou goed. Dus dat is het niet. Daar doe ik het niet om. Waar ik het om doe is om Bijbelse waarheid. Men zou trouw zijn aan het woord. En ik schop niemand tegen de schenen. Dat is niet de bedoeling. Maar wij zouden ons realiseren dat wij afhankelijk zijn slechts van deze levende God en van niemand anders. En vervolgens zouden wij ons realiseren dat er maar één is die uit de dood kan verlossen. En vervolgens zouden we ons realiseren dat al hoe zeker wij ook zijn van onze ook lichamelijke opstanding uit de dood, het neemt niet weg dat wij mensen zijn met natuurlijke driften. En ik bedoel netjes, ik bedoel gewoon instinct, natuurlijke aanleg, waardoor ieder van ons bang is om te sterven. En zal vechten tegen de dood zolang als hem dat gelegen komt, zolang als hij dat kan opbrengen. Dat meen ik. Dat is namelijk natuurlijk, dat doen dieren zelfs en doen mensen zeker. En eigenlijk alles, alle drift van de mens is gericht tegen de dood. Is om de dood te bestrijden, om het verderf te gaan. Tussen iemand, maar alle drift was toch geslachtsdrift, dan zeg ik, dat zeg ik toch. Dat is strijden tegen de dood. De instandhouding van de soort en wat er maar wezen mag. Alles wat de mens doet is daarop gericht de dood te bestrijden. En de enige angst die de mens dus heeft is dat hem dat niet lukt. Toch? En als we hier geconfronteerd worden met de Heer Jezus, dan zeg ik, ik ga geen discussie erover aan, dat is me een veel te hoogstaande aangelegenheid. Ik ga absoluut geen discussie erover aan. Maar ik geloof dat de Heer Jezus voor 100% zeker was dat hij uit de dood opstond, op zou staan, dat God hem zou opwekken. Natuurlijk geloofde hij dat. Dat geloof ik ook, dus dat geloofde hij zeker. Niet moeilijk. Ja, maar het punt is gewoon dat dat niet betekent dat hij niet bang was om te sterven. En nog beter, dat is misschien nog duidelijker, betekent zeker niet dat hij niet bang was om te lijden, want lijden is geen lolletje. En als lijden wel een lolletje is, is het geen lijden. En als wij spreken over het lijden van de Heer Jezus Christus aan het kruis van Golgotha, dan kan dat alleen maar zo zijn omdat dat lijden rechtstreeks van doen had met de dood. En alles in de mens verzet zich daartegen. Ik ben er stellig van overtuigd dat de angst van de Heer Jezus ook in de hof van Gethsemane een angst was voor dat lijden en voor die dood. En ondanks zijn angst ging hij en liet het gebeuren en koos daar ook bewust voor. Heb je dat? Tegen de menselijke natuur in. Dat is nou net waar het om gaat. En ik durf het te zeggen, want u en ik weten dat inderdaad volgens schatting 6 miljoen, waar het getal vandaan komt weet ik niet, maar het is echt zo, het is de officiële schatting, dat naar schatting in de loop van de christelijke geschiedenis zo'n 6 miljoen christenen om hun geloof ter dood gebracht zijn. En ze hadden zich daarvan kunnen bekeren, omdraaien. Ze hadden het af kunnen zweren. Ze hadden een leugentje om bestwil op kunnen dissen enzovoorts. Sommigen deden dat ook. Maar dit aantal wat ik noemde ongeveer, dan deed het niet en ging zo de dood in. Tegen de menselijke natuur in, maar op grond van geloof. En zo was het met de Heer Jezus ook en zij gingen in navolging van de Heer zelfs. Het is zelfs nog sterker, want het is van de oude christenvervolgingen bekend dat vele christenen hoopten dat zij de marteldood zouden mogen sterven om daarmee hetzelfde te ondergaan wat hun Heer onderging en daarmee hun kennis van Christus, hun vereenzelviging met Christus te kunnen vergroten en om te delen vervolgens is een heerlijkheid. Ik kan mij dat niet goed voorstellen, maar het was wel zo. Nou goed. De staten die in de dagen zijn vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen geofferd heeft. En dat met sterke roeping, schreeuwen dus, en tranen. Huilen en schreeuwen, dat is wat het is. En dan staat er dat hij verhoord is geworden uit vrezen. Dat wil zeggen, hij is verhoord geworden op grond van zijn godvrezendheid. Dat wil zeggen, op grond van zijn onderwerping aan God. Want God vrezen wil zeggen, gewoon God aanvaarden als meester, als baas in je leven. Dat is het begon wat het woord betekent. Iemand herkennen als meerdere. Het hoeft niet noodzakelijk angst te zijn, want angst is tamelijk wild. Maar vrezen, wel. En vrees is niet in het wilde weg, maar is heel bewust. Nou goed. Verhoord zijnde uit de vrezen, staat er. Hoewel hij de zoon was, heeft hij nochtans gehoorzaamheid geleerd uit hetgene hij heeft geleden. Want je kunt van tevoren vaststellen, deze Jezus zal de zoon van de Allerhoogste genaamd worden. Dat staat namelijk bij de aankondiging van zijn geboorte. En Maria of Jozef of wie het maar was, zal het hem verteld hebben dat God dat over hem gezegd had. Het stond vast, stond voor God vast, staat voor ons vast omdat het in de Bijbel staat, stond voor zijn ouders vast omdat het tot hen gezegd was, stond voor de Heer Jezus vast omdat hij die woorden ook kende enzovoorts. Niettemin, voor het zover zou zijn, zou hij eerst gehoorzaamheid moeten leren door dit lijden. Is de gedachte. Er is niks moeilijks aan. Ik lees dus eventueel hoewel hij de zoon zou zijn. Maar dat hoeft helemaal niet. Want na gewoon Nederlands gebruik kun je dat zo zeggen. Hoewel hij de zoon was, heeft hij gehoorzaamheid geleerd. Enzovoort. Dit was degene die van voor zijn geboorte bestemd was om dat te worden. Maar dat wil niet zeggen dat het vanzelf ging. Enzovoorts. Heb ik eens nagevraagd aan ene Jacob. Geen familie. Soms denk ik van wel, maar vooruit. Aan ene Jacob, over wie gezegd was, de meerdere zal de mindere dienen. En dat was al gezegd voor ze geboren werden. En de meerdere was Esau en Jacob was de mindere. Het was een tweeling, enzovoorts. Maar voor zij geboren waren, had God... Het staat in Romeinen 9, staat het. wordt uitgebreid aangehaald. Tevoren, voordat ze ook maar iets gedaan hadden, was gezegd, de meerdere zal de mindere dienen, enzovoort. Dat betekent dus automatisch dat dus de jongere het eerstgeboorterecht zou krijgen boven de ouderen, enzovoort. Maar dat ging niet vanzelf. Lees de geschiedenis van Jacob maar eens na. Want hij heeft heel wat moeten meemaken in zijn leven. Voor het zover was en zelfs toen het zover was nog. En toen hij eenmaal 130 jaar oud was, toen zei hij, ik ben zat, voor mij hoeft het niet meer. En toen moest hij notabene nog emigreren. Was hij toen 130 of ben ik aan het buis? Nou, zoiets, daar was in ieder geval de eeuw ruim gepasseerd en daar gaat het maar om. Hebben we die nog? Dat, op zo'n leven ben ik in principe helemaal niet jaloers. Absoluut niet. Maar het was de weg die hij zou moeten gaan. Had God zo geregeld en hij moest erdoor. Hij had wel de belofte gehad, maar het moest eerst wel gebeuren. En zo is dat met de Heer Jezus ook geweest. Wat er ook van tevoren over hem bepaald was, hij moest die weg gaan en moest wat leren. Hij moest zijn trouw bewijzen, enzovoorts. En heeft onder alle omstandigheden inderdaad zijn vertrouwen op God gewenteld die hem zou uitredden met woorden uit de psalmen dan maar weer. Dat zouden wij ons realiseren, omdat het anders niks betekent dat wij navolgers van Christus zouden zijn. Omdat het anders niks betekent dat gevoel in ons zou zijn, het welk ook in Christus Jezus was. Omdat het anders niks betekent dat God hem tot Heer en tot Christus gesteld heeft. Dat het anders niks betekent dat hij hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. Betekent niks dat hij verzocht is geworden door de duivel enzovoorts. Het heeft allemaal geen enkele waarde dan. Het gaat juist om die vernedering zijn menselijke loopbaan. En het resultaat is dan, vers 9, en volmaakt zijnde, want dat staat er echt. Geheiligd mag voor mij ook, maar het is niet helemaal correct. Er staat volmaakt zijnde. Volmaakt zijnde is hij voor allen die hem gehoorzaam zijn, oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Dat is de volgorde. En de gedachte is gewoon dat de weg die de Heer Jezus ging en die leidde tot eeuwige zaligheid voorbeeld is voor ons. Het is de weg die wij zouden gaan naar eeuwige zaligheid, sinds die zaligheid door hem tot stand gebracht is. Hij heeft de weg geopend. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Wij zouden navolgers van Christus zijn, navolgers van zijn geloof, navolgers van zijn leidzaamheid, opdat wij in zijn heerlijkheid zouden delen. En dat is het wat het betekent als er staat dat Christus onze overste leidsman is. En volleinder, want hij heeft de loopbaan gelopen inmiddels. En volleinder des geloofs. Dat is het wat het betekent als er staat, laat ons dan, dat is hoofdstuk 12 van Hebreeën, de eerste verse, laat ons dan, want dat is de klemtoon, laat ons dan met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld, die weliswaar voor ieder van ons verschillend is, maar al die loopbaan hebben met elkaar gemeenschappelijk dat het maar om één ding gaat, namelijk geloof. En niet de omstandigheden in ons leven zijn bepalend voor ons leven en voor onze heerlijkheid, maar de mate van geloof waaruit wij geleefd hebben, dat is bepalend. En dat is het wat het betekent als er staat dat de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heer ziet het hart aan. De mens beoordeelt ons naar de buitenkant, naar wat wij bereikt hebben in het leven. Hoe rijk wij zijn, hoeveel aanzien wij genieten, hoe wij ons kleden, hoe wij ons weten te gedragen en dat soort dingen meer. En daaraan ontleent de mens vervolgens zijn status. Maar de Bijbel zegt, het heeft er niets mee te maken. Het heeft niks mee te maken met hoe je leven gevuld hebt, wat voor ambacht je hebt uitgeoefend, of dat je juist geen ambacht hebt hoeven uitoefenen. Maar goed, het heeft er niks mee te maken. Het gaat erom hoe je geleefd hebt, waar je belangstelling naar uitging. Heb je de Heer gediend of diende je jezelf? Heb je de Heer gediend of diende je mensen? Eveneens ter wille van jezelf dikwijls. Dat is waar het om gaat. De Heer ziet alleen het hart. En wat hier tot stand gebracht is, het verdwijnt allemaal. Voor sommige dingen spijt het me, eerlijk gezegd. Ja, ik ben er heel eerlijk in. Ja. Per slot van rekening weet ik ook niet allemaal precies wat we daarvoor terugkrijgen. Dus ja, je hebt wel zo je twijfels dan toch, hè? Maar goed. Ik zie gelukkig enig begrip. Eve en ik hebben in ieder geval vast besloten dat we elkaar de hand vasthouden bij gelegenheid. Opdat we elkaar niet zouden kwijtraken. Maar heb ik nog net één hand over, dus dat komt goed uit. Maar dat even terzijde. Maar begrijp je goed, dit alles wat we hier ook bereiken, wat ons ook tot eer strekt. Ik doe er niks aan af, maar wat ons ook tot eer strekt zal voorbij gaan. Begrijp je me goed, ik heb respect voor heel wat mensen om wat ze bereikt hebben in het leven. Ook voor velen van u geldt dat inderdaad, heb ik groot respect. Om wat bereikt is in het leven. Niet alleen in de dienst aan de Heer, maar ook gewoon in het maatschappelijk leven. Ik heb groot respect voor mensen die voor elkaar kunnen krijgen wat ze altijd gewild hebben enzovoorts. Meen ik bloedserieus. Maar het gaat voorbij. Dat is niet waar het om gaat. Dat is niet het hoogste wat er is. Waar het om gaat is niet om je hart. En daarom zegt de apostel Jacobus bijvoorbeeld. Paulus zegt het ook trouwens. Maar ik citeer maar Jacobus. Acht het voor grote vreugde, broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Maar vergis u niet, verzoekingen hebben niks te maken zozeer. Ja, hebben wel wat te maken, maar daarbij gaat het niet om wat wij doen of laten als zodanig. Maar gaat het om de keuze die wij in ons hart maken. En al wat wij doen uit het geloof zal van Gods wegen beloond worden. En al wat wij doen niet uit het geloof, al wat uit het geloof niet is, zal niet beloond worden, gaat voorbij en wordt als zonde beschouwd. Gaat niet om wat wij doen, gaat om hoe wij het doen. Gaat er niet om hoe wij leven, het gaat erom hoe wij beleven. En dus, volmaakt zijnde is hij voor allen die hem gehoorzaam zijn, oorzaak der eeuwige zaligheid. Zijn zaligheid is onze zaligheid. Zijn uitverkiezing is onze uitverkiezing. Zijn predestinatie is onze predestinatie. Zijn begenadiging is onze begenadiging. Zijn vergeving is onze vergeving. Zijn verlossing is onze verlossing. Zijn geest is onze geest. Zijn erfenis is onze erfenis. Er is wel wat meer te noemen, maar dit was ongeveer het rijtje uit Efeze 1. Hebben we die nog? En vervolgens, en zijn geloof is ons geloof. Dat wil zeggen, wat hij geloofde, geloven wij ook. En dus wordt ook zijn heerlijkheid onze heerlijkheid. Want hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Dat was Openbaring 1. En heeft dat gedaan door zijn geloof, en uit zijn geloof is deze zaligheid tot ons gekomen. Maar daarover hebben wij het weer vermoedelijk morgenochtend.